Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Ik laat met elkaar gaan zingen van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Te verder volgt het eerste vers van Psalm 45. Na het lezen van Gods heilige wet zingen we met elkaar van Psalm 31 en daarvan het 19e vers. Bemin de Heer Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt. Wat er verder volgt in het 19e vers van Psalm 31, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft hem gevraagd, hem verzoekende, zeggende: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Open nog Gods woord deze morgen en we doen dat in de eerste zendbrief van de apostel Petrus. Het tweede hoofdstuk en we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 10. Schriftlezing deze morgen, 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. Waar Gods woord als volgt tot ons komt. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gij zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Er is voorbeden een dankzegging gevraagd voor de heer Marcus, mevrouw Goudriaan en Noël van der Wal. We willen in het gebed gedenken. Laten we voor en met elkaar Gods aangezicht zoeken en bidden om zijn onmisbare zegen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. De morgen van deze dag brengt u ons opnieuw samen rond de kandelaar van uw woord. En dat woord van u, daarvan hebt u het zelf in uw woord ook gezegd, dat het is het zaad van de wedergeboorte. Dat laat u uitgaan ook vanmorgen opnieuw. Omdat u dat op het oog hebt, dat wij komen aan uw voeten. En wij het zullen erkennen dat u die God bent, die ons leven hebt gewild en bedoeld. Die met ons leven een bedoeling heeft. U wilt niet dat we verloren gaan, maar dat we tot behoud komen. En dan bent u die grote, barmhartige en langmoedige God, die zelf hebt gegeven een weg van behoud in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U die zelf kwam met een oplossing voor onze verlorenheid. Wij die zo diep zijn gevallen, van u zijn afgekeerd, in vijandschap tegen u zijn opgestaan. En van onze kant alle wegen terug naar u werkelijk onmogelijk waren en onmogelijk zijn. Maar u het zelf bent die onze onmogelijkheid hebt overwonnen. Door die mogelijkheid bij u vandaan. Hij gekomen is in deze wereld. Heere, geef toch oog voor dat grote wonder. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan komen wij vanmorgen tot u, biddend om uw Heilige Geest. Mag die kinderharten raken vanmorgen. Dat ze tot u zullen komen in het geloof. Heere, geloof, we belijden het. Wij hebben het niet van onszelf, dan alleen maar geloof in onszelf. Maar zou u met uw genade kracht door willen breken als we u niet kennen? Ontdekt u ons eraan voor het eerst of opnieuw dat het leven nee, bij ons beslist niet is. Maar dat we het leven zullen zoeken bij u, de bron van het licht en het leven. Daartoe komt u toch vanmorgen tot ons. Mag ervaren worden, Heer, als het woord vanmorgen uitgaat. Dat het woord door uw geest leven wekkend, maar ook leven onderhoudend is. Dat het diepst van ons hart mag raken. En dat wij de dingen zullen zien zoals ze zijn en zoals u ze ziet. En wij de waarheid van uw woord mogen verstaan en daardoor geleid worden, vrijgemaakt worden. Heren, mogen wij vanmorgen die woorden van u opeten. Om te ontdekken wat het is. De beminnelijkheid, de heerlijkheid en de dierbaarheid van uw Zoon Jezus Christus. O, geef ons toch geopende ogen, Heere, als dat woord ons veroordeelt. Als dat woord ons aanklaagt, de wet van u hebben we vanmorgen gelezen. En wie zal dan kunnen zeggen, ik sta niet schuldig. geeft u ons een levend besef van wie wij zijn voor u. Dat we in de spiegel van het woord zullen kijken. En we er ook van harte ja op zullen zeggen. En we zo, Heere, het evangelie van uw genade mogen omhelzen met de armen van onze ziel. Dat met de dichter mogen meebeleiden naar hem. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Die in het evangelie wordt uitgetekend en zichzelf heeft geopenbaard. Heere, doet u wonderen, ook deze morgen. O, wij bidden u, Heere, vat ons bij onze rechterhand. En leidt u ons, de kinderen, de jongeren. Juist ook zij die staan in de branding van zoveel verleidingen. Zij die te maken hebben met zoveel meningen en visies. Maar dat ze een ankergrond toch zullen vinden en hebben in dat woord van u, ja, in Jezus Christus. De fontein van het leven, de zaligmaker der wereld. O, zou u zelf met uw genade, met die opstandingskracht, harten willen doortrekken deze morgen. Van ouders, alleengaanden, ouderen, heren, wie we ook zijn. Doet u wonderen en trekt dwars door alles met uw genadekracht heen. Mogen we uitgetild worden boven onszelf, heren. U weet met welke vragen we worstelen. Wees u het antwoord op die vragen van ons hart. En waar wij het niet meer weten. Spreekt gij tot ons hart, zie, hier ben ik. Als wij in de duisternis wandelen, mag het ervaren worden dat u het licht bent. En als wij gekneld liggen in de banden van de dood, u die bevrijder bent. Dat de strikken los zullen breken en wij niemand anders zien dan die gekruisigde alleen. We uitgetild worden boven omstandigheden uit tegenspoed en teleurstelling, rouw en verdriet, angst en depressie. U aanschouwt toch al de moeite en het verdriet dat we het in uw hand zouden leggen. Om zo, verheugd van zorg ontslagen, hem te roemen die ons blijdschap geeft. We dragen de heer Marcus aan u op. Heer, u weet van zijn situatie af, het kerkbezoek onmogelijk is. Operatie die is geweest, Heere, weest u hem nabij. En schenk hem bij alle lichamelijke zwakten. Dat het oog mag gaan naar omhoog, om te zien op hem, die gehangen heeft tussen hemel en aarde, Jezus Christus, om zichzelf kwijt te raken in die doorboorde handen van hem. O, geef hem, Heere, zo alles wat nodig is, lichamelijk, maar ook naar zijn ziel. We bidden voor mevrouw Goudriaan. Zij vraagt onmogelijk om de diensten te bezoeken door de pijnen. Heere, geef toch dat ze te meer op u zal steunen. Juist ook als het lichamelijk de zwakten zo ervaren worden en het lopen moeilijker wordt. Heere, geef toch alstublieft dat ook zij haar troost en kracht bij u zal zoeken. Wetend, het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. We bidden ook voor Noël van der Wal. Zo jong als hij is, met zoveel zorgen is zijn leven omgeven. Heere, ziet u op hem neer, zijn ouders, in gunst van boven. En zou u de middelen die gebruikt worden tot zegen willen stellen. Het voornemen is om een operatie aan zijn hart te laten plaatsvinden. Heere, geeft u dan ook daarin de leiding van boven. Heere, zegent u hem samen met zijn ouders en met zijn broertje en met zijn zusjes. Heere, geef toch ook daarin te ervaren dat er niets bij geval gaat, maar dat het uw zorg is die ook alle dingen in het leven leidt. Wat kunnen wij dan te maken hebben, Heere, met veel moeite en zorg? Uw woord zegt het ons, het overkomt ons alles door de zonde en de boze. O, hij weet precies hoe hij ons moet aanvallen en benauwen. En wat kan dat vergaan, als de boze zijn aanvallen opent en wij in de wanhoop wegzakken. U weet hoe aangrijpend dat is, Heere, houdt u vast. Juist ook als we daarmee te maken kunnen hebben als in onze omgeving we het zien gebeuren. Dat mensen het leven niet meer aan kunnen, o grote ontfermer. Geef toch dat we juist ook bij die nood en zorg omhoog mogen zien. Naar die overste leidsman, die voleinder van het geloof, die niet de dood bedoeld heeft, maar het leven. Die zelf de dood is ingegaan, Jezus Christus, om het leven te bereiden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, doe zo wonderen. En laat uw woord toch zijn kracht, en ook als het vanmiddag uit mag gaan, in een dienst, de brug 010. U weet, Heere, dat ook dat woord daar gebracht moet worden. En hebt u zelf beloofd. Dat woord van mij, dat zal niet leeg wederkeren. Maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Heere, dan mag toch ook vanmiddag met grote verwachting van u het woord uitgaan. Zegent u het. Geef uw dienaar alles wat nodig is. En laat waar dat woord klinkt in deze wereld het zo zijn kracht mag doen. Dat het zondaren zal brengen aan uw voeten. Dat uw kinderen versterkt mogen worden in het geloof. En dat de uitkomst mag zijn. Ziende op hem. Jezus Christus de rechtvaardige. En dat het woord tot eeuwige winst mag zijn. Tot verheerlijking van uw grote naam. O, maak het zo heerlijk ook deze morgen. Wees naar uw belofte alstublieft in ons midden. Laat uw geest het in de harten indragen en ook deze dienst mag zijn tot verheerlijking van uw grote naam, opdat het ervaren mag worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. We bidden dat om Jezus wil. Amen. In de dienst van de offeranden mag u gaven geven. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. De derde collecte is voor het onderhoud. Er is ook een extra collecte bij de uitgang. Deze bestemd voor het bouwfonds. Vorige week zondag is de diaconie collecte bestemd. Volgende week zondag is de diaconie collecte bestemd voor de stichting de Ondergrondse Kerk. We willen met elkaar gaan zingen. Van de 18e psalm. Het eerste en het tweede vers. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, dat is de voorzang. Het eerste vers, betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden. En het tweede vers, kriek tot de Heer in het midden dier ellenden. Versen 1 en 2 van de 18e psalm. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u deze morgen vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. 1 Petrus 2 en daarvan het zevende vers, het eerste gedeelte. 1 Petrus 2, het zevende vers, het eerste gedeelte dat ik nogmaals met u lees. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Tot zover. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Gemeente, met deze woorden spreekt de apostel Petrus de gelovigen aan die verspreid wonen over de 5 provincies van het Romeinse Rijk. En zoals veel gebieden hun eigen cultuur en hun eigen godsdienst hebben, zoals het ook precies eender in de tijd van de apostelen en ook in het huidige West-Turkije. En te midden van die omgeving, te midden van de plaatsen wat nu het huidige Turkije is, daar was de gemeente. De gemeente van Jezus Christus die daar was ontstaan door de verkondiging van het evangelie. En als de apostel de gelovigen aanspreekt, aanschrijft moet ik zeggen, dan vallen die christenen op in de omgeving waar ze zijn. Ze zijn namelijk geen onderdeel meer van het heidendom wat daar was. Ze doen niet meer mee met de wereldse feesten. Ja, het is waar. De gelovigen, ze stonden echt met 2 benen in de wereld, maar ze waren niet meer als de wereld. Terwijl ze leefden op deze aarde, was hun hart gericht op iets anders. Kijk je vanmorgen mee, jonge vrienden? Kijk je mee? Je hart niet gericht op de wereld, op sport en op spelen, maar je hart gericht naar omhoog. Deze christenen, ze vielen op. Over goed en kwaad dachten ze anders, waren ze anders gaan denken dan in de wereld werd gedacht. En met dat alles gingen ze als het ware niet meer meedoen met de wereld, de feesten van de wereld niet mee. Anders denken over goed en kwaad. Ze gingen als het ware daarmee tegen de stroom in. En ze kwamen als het ware naar de beleving van velen buiten de samenleving te staan. In de ogen van velen waren het vreemdelingen. Van al nuchterheid in onze samenleving komen we dat toch ook tegen, vreemdelingen. Wie beoordelen wij als vreemdelingen? Niet zozeer mensen die een vreemd gedrag vertonen, maar mensen die andere gewoonten hebben. Vaak andere kleding, lange gewaden, soms met hoofddoeken, tulbanden, u kent dat wel. Spreken een andere taal, mensen die niet als het ware zich hebben aangepast aan onze cultuur. Nou, zo was en is dat precies eender met de christenen. Niet aangepast. Hun vreemdelingschap is zichtbaar. Maar dat is ook niet zonder reden. Dat heeft alles te maken met het wetjes en regeltjes. Nee, beslist niet. Ja, dat mee te maken heeft. Dat heeft te maken met de liefde van hun hart. Want de christen die leeft toch wel op deze wereld, maar is toch niet van deze wereld. Toch? Dan ben je wel levend op deze aarde, maar ben je toch burger van dat koninkrijk wat hierboven is? Dat koninkrijk der hemelen. Dan ligt je hart toch niet in de wereld, maar is je hart toch gericht op de koning? Nou, dat is wel de zegenrijke uitwerking van het evangelie. Als dat evangeliewoord zijn kracht in je hart en leven doet. Die mensen, die aangeschreven worden de apostel, ze zijn van geestelijk dood geestelijk levend geworden. Ze leefden in de wereld, ze deden met de wereld mee, waren als het ware van de wereld, tot het evangelie daar kwam. En God met zijn geest dat woord in die harten heeft gelegd. En toen gebeurde dat grote wonder. Dat grote wonder. Toen ze van geestelijk dood, ze niks van God moesten hebben, geestelijk levend werden. Ze naar hem gingen zoeken, roepen en vragen. De Heilige Geest hun hart heeft opengelegd. En als die geest je hart openlegt, dan komt er heel wat naar boven. Ja, wat er van binnen zit. Hebben ze hun verlorenheid gezien buiten God. Werden ze getrokken, onweerstaanbaar uit de macht van de duisternis. En overgezet in dat koninkrijk van Jezus Christus. Dat was het in dat oude leventje niet meer uit te houden. Dat ging niet meer. En als zo je leven wordt opengelegd. Als je gaat zien wie werkelijk de Heer is. Ja. Als je zo gaat ontdekken wie God is. En je dan je ogen gericht wordt op de Heer Jezus. Nee, dan is hij niet langer meer een naam van 5 letters. Dan is hij Jezus die zijn volk zalig maakt van hun zonden. En zegt dan je hart ook niet ja. Die heb ik nodig, hem heb ik nodig. Want waar de Heer dat leven werkt, dat nieuwe leven. Dan werkt hij toch ook dat geloof. Niet dat geloof in jezelf, dat sterft alleen maar af. Zo werkt toch de Heilige Geest. Dat sterft alleen maar meer en meer af. Dat vertrouwen in jezelf. Het wordt helemaal afgebroken. En dat leven, dat vertrouwen op hem. Dat zien op hem. Dat steunen op hem. Niet geloven in jezelf. Maar geloof. Dat leert leven uit de Heer Jezus. Dat is gericht op hem. En dat leven uit de Heer Jezus. Dat heeft nou alles te maken met. Met ieder aspect als het ware in je leven. Niet alleen zondags. Nee. Het heeft te maken met je denken. Met je doen. Met je laten. De plaatsen waar je wel komt, waar je niet komt. Met de beslissingen die je neemt in je leven. Dat kan je tot in de kleinste dingen. Je afhankelijk weten van de Heer. Zo weet ik van een vrouw die heel dicht bij de Heere leefde. En zelfs voordat ze naar de markt ging, ging ze eerst op de knieën. Biddend of de Heere haar daar de leidingen wilde geven dat ze geen dwaze dingen zou doen. Kun je zeggen, dat is overdreven. O ja, wat is dat een zegen, jonge vrienden. Als je zo dicht bij hem leeft dat je elke beslissing samen met de Heer mag maken. Wat ben je dan rijk? Wat ben je dan rijk? Het omvat alles. Daarom als die liefde in je hart wordt gelegd tot de Heer. Dan ben je zo anders als de wereld toch? Dan ga je toch leven uit dat woord van de Heer. Vertrouwen op dat woord alleen. Dan zie ik in gedachten, om een voorbeeld te geven, 2 vrouwen. Jongens en meisjes, jullie weten wel wie ik bedoel. 2 vrouwen die terugkomen of die lopen in het land van Moab. Een oudere vrouw en een jonge vrouw. En die oude vrouw zegt tegen die jonge vrouw. Joh, ga toch terug. Ga toch terug naar je goden. Ga toch terug naar je ouderlijke huis. Ga terug. En dan hoor ik Rut, die jonge vrouw, tegen haar schoonmoeder zeggen. Moeder, schoonmoeder, praat nou maar niet meer tegen. En dan komt er zoiets moois. Uw volk, dat is mijn volk. En uw God, nou dat is mijn God. Dat is het verlangen van haar hart geworden. Leven met de Heere. Zie je dat niet iedere keer in de Bijbel terugkomen? Van zoveel mensen in de Bijbel. Dat het verlangen van hun leven wordt. Leven met de Heer. Ik zie het bij een Zacchaeus. Hij wordt gehaald. Zo uit zijn geldwereld. zie je terug bij een Saulus die wordt gegrepen uit zijn godsdienstige wereld. Dan wordt de liefde in het hart gelegd. Nou, daar heeft de tekst van vanmorgen alles mee te maken. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat woordje dierbaar, de tekst, dat heeft te maken met een stuk beleving. Dierbaar heeft te maken met de ervaring van je hart. En dat kenmerkt in deze gemeente waar de apostel naar schrijft. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Deze christenen, hoewel ze verspreid waren over die 5 provincies, die waren beslist geen los zand. Ze waren allemaal met elkaar verbonden. Terwijl de afstand onderling kon verschillen, vormden ze wel met elkaar een geheel. En om dat duidelijk te maken, gebruikt de apostel het beeld van een gebouw. Hij zegt tegen die gemeente: u bent een levende steen. En met elkaar vormen die stenen een geestelijk huis. Stenen die op elkaar gestapeld zijn. Hier kunnen we dat niet zien. Hier zit waarschijnlijk pleisterlaag over de stenen heen. Maar u kunt zich dat wel voorstellen. Stenen. Denk er maar aan wat grotere stenen. Die stenen die in die muur allemaal ingemetseld zijn. Steen voor steen. En elke steen, ja, die heeft betekenis voor, let wel, de stenen die er bovenop gestapeld zijn. En zeker als je wat grotere stenen hebt. Als je zo'n stenen namelijk tussenuit haalt, ja, dan gaan die stenen erboven, die gaan bewegen. Die komen in beweging. Maar die steen, die is ook weer afhankelijk van de stenen die eronder ingemetseld zijn. Als daaronder een steen wordt weggehaald, dan komt dat ook in beweging. Maar de apostel, hij vergelijkt de christenen met stenen. Stenen die in dat geestelijke gebouw zijn ingemetseld. Nou, ik las bij een verklaarde. Hij zegt, hoeveel mensen komen er niet naar de kerk? Hij zegt, eigenlijk om een goede preek te horen. Maar, dat is de vraag die hij opwerpt. Maar bent u nou zo ingebouwd in dat geestelijke huis, in het leven van de ander, dat als u nalatig wordt in het komen naar de gemeente, er dingen in beweging komen of zelfs gaan instorten? Om even over na te denken. Zijn we als gemeente zo met elkaar verbonden, zo op elkaar betrokken? Niet alleen voor anderen, maar ook een stukje innerlijke afhankelijkheid, dat je de beslissingen durft te delen, wil delen met anderen, je persoonlijke noden deelt met anderen, praktische hulp deelt. Nou, dat is nou wat er gebeurt. Als de Heilige Geest het leven van mensen gaat vervullen, dan voegt Hij samen tot dat geestelijke huis waar God zijn woning heeft. Is dat niet wat de Heer Jezus bedoelde toen Hij dat bad in dat hoge priesterlijke gebed: Vader, ik wil dat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. En nou in alle eerlijkheid vanmorgen. Bent u één? Bent u één in dit geestelijke huis? Want waar is nou zegen te verwachten? Dat als je als, mag ik het zo zeggen, als individu blijft en rustig je tijd afwacht. De zegen die wordt daar geschonken, waar je als geestelijke stenen ingebouwd wordt in dat geestelijke lichaam, waar de liefde woont. Daar gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Waar is dat nou het gevolg van? Waar is dat nou het gevolg van, dat geestelijke huis? Jongens en meisjes, ik probeer het met een voorbeeld duidelijk te maken. Weet je waar dit nou het gevolg van is? Probeer eens voor te stellen zo'n poort als het ware. Zo'n ronding, waar zo'n ronding in zit. Hè? Daar worden al die stenen zo opgebouwd. dat gaat dan zo rond. En dan bovenin, dan wordt er zo'n tapse, zo'n grote steen ingelegd. Dus al die steentjes aan de zijkant, zo, dat loopt dan zo rond. En dan bovenin wordt er zo'n tapse steen ingelegd. En daar wordt als het ware die hele muur, dat hele gebouw bovenop gebouwd. En wat gebeurt er nou? Bij die ene steen, als je die namelijk ertussenuit haalt, dan stort dat hele, die poort, die ronde, het stort allemaal in. En wat erop gebouwd is, stort ook allemaal in. Dus die ene, die hoeksteen zouden wij zeggen, dat is een hele belangrijke steen. Dat is een fundamentele steen. Daar ontleent alles en iedereen, of al die stenen moet ik zeggen, in dat gebouw, ontlenen daar hun kracht aan. U begrijpt. Die steen is Jezus Christus. Hij is de hoeksteen of die sluitsteen. En die heeft zo'n belangrijke functie. Het heeft een verbindende functie. Een steunende functie. Wanneer die steen ontbreekt, stort werkelijk alles in. Nou, hij is het op wie al die geestelijke stenen rusten. Die zaligmaker is het alleen die jou met je zonde en je schuld draagt. Geen verdriet is te groot, of hij weet het verdragen. Welke nood of strijd er ook in je leven is, hoe wankel je ziel zich ook ervaart in het leven, hij wankelt niet. Hij blijft tot in eeuwigheid dezelfde. Hij vermenigvuldigt de sterkte van dien die geen sterkte heeft. Hij geeft kracht aan wie geen krachten heeft. En wie in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Ja, deze Christus, hij is die levende hoeksteen. Met wie al de andere stenen in dat gebouw een levende verbinding hebben. Levende steen. Maar u zegt misschien, ja, maar hoe kan dat nou? Jongens en meisjes denken misschien, hoe kan nou zo'n steen leven? Een steen, stelt u zich voor dat ik hier een steen uit de muur zou halen. Ik haal een steen hier uit de muur. Ik heb hem in mijn handen. Wat kun je van die steen zeggen? Die steen is dood, is koud, bewegingloos. Weet u dat de Heer bij monden van de profeet Jeremia het mensenhart vergelijkt met zo'n steen? Een levenloos, dood, ongevoelig, onbuigzaam. Het mist alle houvast in het leven, ja. We zitten muurvast in vormelijkheid en uiterlijk vertoon. Als ik nou zo'n steen in mijn handen heb. Jongens en meisjes, als ik nou tegen zo'n steen zeg, ga leven. Wat denk je? Zou die steen wat gaan doen? Zou die steen die ik in mijn handen heb, gaat die werkelijk, gaat die kloppen of wordt die warm? Of? Nee toch? Die steen doet helemaal niks. Helemaal niks. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Zo wonderlijk. En daarom is het zo goed dat je vanmorgen weer in de kerk bent. Want wat nou geen mens kan, die steen tot leven brengen, dat doet nou de Heer. Als hij die steen in zijn handen heeft, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt die steen in zijn handen kneedbaar. Dat is zoiets wonderlijks. Zijn liefde, die laat alle vijandschap en weerstand wegsmelten. Hij brengt er leven in. Zo doet hij dat met een mensenhart. Hij brengt er leven in dat hart warm gaat kloppen voor de Heer. Dat je in dat woord ontdekt wie jij bent tegenover hem. Dat je ontdekt wie hij is en wil zijn voor zondaren. Dat je het hart gaat kloppen voor met liefde. Want wat legt hij toch in dat hart? Dat hart dat maakt hij week.
gaat het kloppen uit liefde voor hem, voor zijn zoon, voor zijn woord, voor zijn dienst. En dan bouwt de Heer zelf van al die geestelijke stenen, die zet hij allemaal in zijn gebouw. Eén voor één. Dat is zoiets bijzonders. En waar de Heer dat geestelijke gebouw nou maakt, dan hebben al die stenen die in dat geestelijke gebouw zitten, ze hebben allemaal dezelfde grond voor de zaligheid. Dat is Jezus Christus. Ze worden allemaal gedragen door dezelfde opstandingskracht van de Heer Jezus. Ze hebben dezelfde hoop, dezelfde verwachting. Hij is hun kracht, de kracht van hun kracht. Hij is de bron van de zaligheid. Om hem gaat het toch? Zo schrijft de apostel het, eerste hoofdstuk. U hebt hem niet gezien. Nochtans hebt u hem lief. Hoewel u hem niet gezien hebt, gelooft u in hem. En verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Je zou het zo kunnen zeggen. Het geloof is het oog waardoor we Christus zien. Het geloof, dat is het oor wat zijn stem hoort. Het geloof, dat is de voet die naar hem toe gaat. Het geloof, dat zijn de armen die hem omhelzen. Dan zie ik hem hangen in gedachten aan het kruis. Jonge vrienden, kijk eens mee in gedachten. Daar zie ik een zaligmaker hangen. Zijn armen wijd uitgestrekt. Om dat kruis zie ik ze staan. Zijn vijanden, spottend, smalend, lachend en beschimpend. Moet eens luisteren. Dan hoor ik een gebed. Vader, vernietig ze allemaal die dit gedaan hebben. Luister eens goed. Dan hoor ik hem bidden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dan worden we stil. Zo stil. Als we hem daar zien hangen. In liefde tot zondaren. En dan spreekt hij vanaf dat kruis. Dan klinkt daar die jubel. Terwijl zijn handen uitgebreid zijn. Doorboord. Het is volbracht. Wat een onbevattelijk wonder. Dat hij niet van dat kruis afgekomen is. Dat was in zijn macht. Hij kon er zo afstappen als hij dat had gewild. Hij bleef daar aan dat kruis. En wat hield hem nou aan dat kruis? Dat is nou enkel liefde. Onverdiend. En hij deed het. En als je dan ziet bij dat kruis. Dat hij zonder zonde was. En als ik mijn leven daar dan naast leg, dan klaagt alles mij aan. Kun je begrijpen, als je dan bij dat kruis opziet naar omhoog. En wij het hem als het ware horen zeggen, ik voor u. Dat je het wonder toch niet op kunt. Dat je dat niet klein kan krijgen. Begrijpt u dan ook wat de apostel bedoelt als hij dan schrijft. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ja, dat grondwoord wat vertaald is met dierbaar, dat heeft de betekenis van kostbaar. Kostbaar dan iets in de zin wat een ontzagwekkende waarde voor je heeft. Zo'n grote waarde. En die waarde, dat is het gevolg van de liefde. Dierbaar, dat is een ervaringswoord. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gekregen. Heeft lief gehad. Zijn opzoekende liefde. Zijn opzoekende genade. Hij werd mij te sterk. Toen boog ik me. En ik geloofde. En mijn God sprak me vrij. Is hij nou u voor ogen geschilderd waar u in uw hart van zegt ja. Hij is mijn liefste. Zoals de dichter het zegt, naar hem daar strekt zich naar al mijn lust en liefde heen. Dat je het zegt, wie heb ik dan nevens u omhoog? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Ja, want waar de Heilige Geest die liefde in je hart laat ontvangen, ga je toch herkennen. Zoals nou dat boekje Hooglied het beschrijft. Als in het boekje Hooglied beschreven wordt de wijze waarin Jezus is als de bruid, bruidegom. En zijn gemeente als zijn bruid. Die gemeente is een bruid van alle tijden en plaatsen tegelijkertijd. Ook dat individuele kind van God. Ook die enkeling. Als jij, als u de Heer Jezus met uw hele hart hebt lief gekregen. U voor hem zoekt te leven. U niet zonder hem kunt. Dan bent ook u toch die bruid van Christus. En dan druipt in het boekje, mag ik het zo eens met alle eerbied zeggen, dan druipt als het ware in dat boekje Hooglied de liefde ervan af. Dan ziet de bruid ziet uit naar de bruidegom, naar haar liefste. En dan komt het tot die onwonderlijke ontmoeting tussen de hemelse bruidegom en wat staat er dan? Van een zwarte bruid. Dat kun je toch niet begrijpen? Dat hij, die heilige, die onzagwekkende God, die zuiver is. Dat hij iets met mij van doen wil hebben. Ik, die zwart ben, besmeurd door de zonde. Maar ik van mezelf moet zeggen, Heer, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En wat zegt dan die bruidegom? Dan zegt die bruidegom die vol glorie en majesteit is, die heilig, die zuiver is, dan hoor ik het hem zeggen in dat woord. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Dat kun je dan niet bevatten. Dat is toch met je verstand niet kwijt te krijgen. Hij voor mij. Daar heb je toch in verwondering het uit. Zijn oog sloeg mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Wanneer is hij je dierbaar? Weet je het en zie het ook niet daarin. Wanneer je hem nou mist. Wanneer je de nabijheid van de Heer Jezus niet ervaart. Roept je hart dan vanuit de leegte naar hem. O God, waar bent u? U die aan mijn ziel toch het leven geeft. Wanneer de afwezigheid van de Heer Jezus in je leven ervaren wordt. Dat je zegt, ja dat is me toch bitterder dan de dood. En zijn nabijheid, dat gaat echt boven alles uit. Het is mij goed, mij het zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Misschien zegt u, ja, die tijden die ken ik. Dat ik zo dichterbij leefde, maar het is zo anders geworden. Want dan lees ik in datzelfde boekje Hooglied ook die zwarte bladzijde in het leven van die bruid. Die bruid die was in een sluimerende toestand gekomen. Misschien de drukte van je werk. Je gezin wat te veel aandacht vroeg of kreeg. Allerlei omstandigheden. Die bruid was in een sluimerende toestand gekomen. En die bruidegom stond te kloppen aan de deur. Wonderlijk. Dan zou je toch verwachten als de bruidegom aan de deur staat te kloppen. Jongens en meisjes, ik probeer me dat maar voor te stellen. Stel nou dat deze deur hier. Dat je zou weten dat de Heer Jezus achter de deur zou staan te kloppen. Wat zou je dan doen? Zou je er naartoe lopen en de deur gaan open doen? Of zou je blijven zitten? Weet je wat die bruid doet? Het is zo aangrijpend. Ze wil van de bed niet eens afkomen. Ze wil de schoenen niet eens voor hem aantrekken. En dan staat die bruidegom te kloppen bij de deur. En moest horen wat hij zegt. Hij zegt, mijn zuster. Mijn vriendin. Mijn beminde. Mijn duiven. En die bruid wil niet eens van de bed afkomen, de schoen niet eens voor hem aandoen. De deur blijft dicht. En dan klinkt nog zijn stem. Mijn volmaakte. Het gaat toch je verstand te boven. Voor zo'n afstandelijke bruid. En als het dan niet open gedaan wordt, dan gaat de bruidegom verder. Maar voordat hij verder gaat, wat doet hij dan? Dan doet hij op de handhaven van het slot, daar laat hij zalf achter. Een geurige blijk van zijn liefde. Mirre staat er in het Hooglied. En als dan die geur van de mirre de slaapkamer als het ware binnendringt, de kamer binnendringt. Zo wonderlijk. Ja, dan gaat die bruid uiteindelijk gaat naar de deur. Als die handhaven van het slot druipen van de mirre, dan gaat de liefde als het ware, die gaat weer ontvonken. Nou, je kan dus ook Psalm 133 inlezen. Die liefdesgeur moet elk tot liefde nopen. Want als ze dan die geur van Christus weer opsnuift, dan wordt haar innerlijke gevoelsleven geraakt. De liefde gaat ontvonken om zijnentwil. Misschien herkent u het in uw leven. Net als een Petrus. Toen de Heer het aan hem vroeg, Petrus, heb je mij lief? Dat Petrus, en dat u misschien, dat jij, dat je het mag belijden, Heer, u weet alle, kijk er maar in, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. En tegelijk dat u, dat jij ook weet van dat falen in je leven, dat je weet, dat is bij mij, net als bij Petrus, dat is bij mij ook gebeurd. Niet één keer, maar zelfs meerdere keren. En toch, het kwam toch weer tot het ontvonken van die liefde tot hem. Nee, dat heb ik niet aan mezelf te danken. Ik wilde mijn schoenen nog niet eens voor hem aantrekken. Ik wilde er geen moeite voor doen. Maar om zijnentwil ging het van binnen weer leven. Hij deed het. Hij trok me. Dat kan zijn door het woord dat je een tekst las in de schrift, in je dagboek. Die psalmregel die u hoorde, waardoor je hart weer gaande werd gemaakt. Maar dan gaat die bruid, gaat dan naar de deur, ze doet de deur open en wat ziet ze? Niemand. Haar bruidegom is doorgegaan. En dan gaat ze hem zoeken naar hem die haar ziel lief heeft. Omdat Christus haar dierbaar is geworden. Ja, in deze tekst ziet je ook de verbinding liggen tussen geloof en de dierbaarheid van de Heer Jezus. Door die dagelijkse omgang met hem, zo alleen wordt hij dierbaar voor je hart. Door het geloof wordt dat verlangen in je hart versterkt, het vertrouwen verdiept en de hoop bevestigd. Misschien zegt u vanmorgen wel, ja, hoe weet ik het nou eigenlijk of hij mij wel dierbaar is? Ik wil er toch vanmorgen een aantal dingen over zeggen. 5 dingen, minimaal over zeggen. We weten allemaal dat ieder mens een zondaar is. Als we dan kijken naar de goede dingen in het leven, de goede dingen die wij doen, de goede daden tegenover God, is dan niet de werkelijkheid als we de wet van God tegenover stellen. Dat je moet erkennen, Heer, al die geboden heb ik overtreden. Nou, als je daar nou klein over denkt, over het overtreden van die geboden, dan denk je ook klein van God. Dan beseffen we ook niet hoe vertorend Heer is over de zonde. Maar wanneer er een dieper besef is van onze zonde, onze schuld tegenover hem, omdat we groot zijn gaan denken van God, dan ga je je zo verwonderen over genade. Onverdiend. Ik zie er iets van terug in het leven van Saulus. Toen hij in Damascus aankwam, tot hij in Damascus aankwam moet ik zeggen, stond alles in het leven van Saulus in het teken van ikke. Stond alles in het teken van zichzelf. Hij was alleen maar bezig met eigen belangen in plaats dat hij gericht was op de eer van God. Nou, zo'n leven, dan vergrijp je je aan de wet van God en kruisig je de Heer Jezus opnieuw. Wat doet de Heer? Levenwekkend spreekt de Heer in het leven van Paulus. En dan gaan ze ogen open voor die werkelijkheid. Hij ziet het, ik ben een en al zelfbedoeler. Bedoel God niet, maar mezelf. Overtreden van zijn geboden. Daar was hij 3 dagen mee. Dan komt de Heer door middel van Ananias tot hem. Ananias, God bewijst barmhartigheid. En als de apostel daar later op terugkijkt, dan zegt hij het. Mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. Gemeente, een diep zondebesef maakt de Heer Jezus zo dierbaar voor je hart. Daar is de apostel Paulus nooit bovenuit gegroeid. Dat was ook de reden dat hij zo op de Heer Jezus aangewezen was. Mag ik het zo zeggen, daar leefde hij voor, daar leefde hij mee en daar leefde hij uit. Als we de Heer Jezus hartelijk lief hebben, dan kreunen we onder de misstappen en ons falen. En we vluchten ermee tot hem, dat is het eerste. Dat gaan naar hem, dat is tegelijkertijd het tweede aspect eraan te merken is of Christus je dierbaar is. Jonge vrienden, als je een relatie hebt en je zegt tegen je vriend of tegen je vriendin, joh, ik hou van je, maar ik hoef je voorlopig niet te zien. Zit het toch niet helemaal goed, hè? Als de liefde tot die ander in je hart ligt, dan trekt dat toch op elkaar aan als het goed is. Dan doet het toch moeite voor om elkaar te zien. Als dat niet het geval is, zit er iets grondig mis in de relatie. Die liefde trekt, zoekt de omgang. Nou, zo is het toch ook met de Heer Jezus. Als je hem kent, hij de liefde van je hart geworden is, dan trekt dat toch op hem aan. Dan zoek je toch de omgang met hem in het gebed. Dan is die troon van Gods genade misschien wel de beste plek voor je geworden. Omdat je de omgang zoekt met hem. Zoals ook de Heer Jezus steeds, die in liefde tot zijn vader, de omgang met zijn vader zocht in het gebed. Liefde zoekt omgang. En door het gebed krijgen we de toegang tot die troon van Gods genade. En dat is zo'n zegen. Bij die troon van Gods genade, daar mag je nou alles vertellen wat er van binnen zit. Misschien durf je het niet tegen elkaar. Ik kom in mijn gemeente ook oudere mensen tegen. Zelfs hele oude mensen die nog niet eens tegen elkaar durven te vertellen wat er in hun hart leeft. Dat kan. Dat kan. Maar bij hem mag je alles openleggen. Hoef je niks verborgen te houden. Hij weet elk detail al vanuit je leven. Hij wil wel zo graag van je horen. Bij hem mag je alles openleggen. Bij die genade troon. Daar mag je je koffers neerzetten met je zonden, met je zorgen, met je moeite, met je verdriet. Die mag je bij zijn genade troon neerzetten. Werp al uw bekommernissen op mij. Hij zorgt voor u. Daar mag je je hart uitstorten, hoef je je niet meer groot te houden. En wat een zegen, als je die koffers daar mag laten staan, dan ga je zoveel lichter bij hem weg. Als je van je knieën opstaat, omdat hij die koffers heeft overgenomen. Bij die genadetroon vindt mijn onrustige hart rust. Als ik met mijn falen en mijn struikelen, met mijn aanvechting ze allemaal mag leggen aan de voeten van hem. Vrees niet. Dat zegt hij vanuit het evangelie. Dan derde. Als Jezus je dierbaar is, dan is zijn woord je dierbaar. Want waar kun je nou op terugvallen? Als je van binnen wordt aangevallen dat er van je bekering nou helemaal niks deugt. Dan kun je toch niet op terugvallen op de oprechtheid van je inzet in de dienst van God. Zelfs als die misschien zelfs op de discussie staat. Wat biedt er dan troost in je leven? Door te denken aan wonderlijke ervaringen uit het verleden. Terug te denken aan de nabijheid van God die er ooit eens was. Of aan die gebedsverhoring. Gemeente, als je geen troost hebt bij iets in en van jezelf, dan blijft er alleen maar troost over buiten jezelf. En die troost, waar ligt die in, jonge vrienden? Die ligt alleen maar hierin. In de sprekende God. Vanuit zijn woord komt die boodschap van troost voor vreesachtige mensen. Wonderlijk. Tot vreesachtige mensen, zegt de Heere, vrees niet. Zolang je het allemaal zelf kunt beredeneren en overzien, is er zeker reden om te vrezen. Salomo schreef eens, hij zegt, welzalig de mens die geduriglijk vreest. En dat is wat het evangelie beoogt. Mensen die vrezen te vertroosten. Gods woord maakt ons duidelijk dat gelovigen niet van die onbewegelijke gelovigen behoeven te zijn. Aan hen wordt troost geboden. Daarom is vreesachtigheid niet een bewijs dat je buiten het koninkrijk van God staat. Maar laat hij juist verkondigen. Ik zal niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Dat woord van de sprekende God is zo vast en onwankelbaar. Dat woord is het dat geeft aan mijn ziel vertroosting, geest en leven. Dan begrijp je ook wat de dichter zei. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Ik ben vrolijker over uw toezeggingen dan iemand die een grote buit vindt. Jongens, is dat zo? Ben je vrolijker over dit, over het woord wat de Heer tot je spreekt, dan wanneer je een zak met goudstukken achter in je tuin vindt? Ik ben vrolijker over uw toezegging als iemand die een grote buit vindt. Begrijp je het? U dan die gelooft, is hij dierbaar. En voor wie Christus de schat van zijn hart geworden is, die ben je er toch op uit om zijn woord te horen. Ik zocht hem. Ik zocht hem die mijn ziel lief heeft. Net zo lang zoeken. Net zo lang. Zoals Maria dat deed toen ze het lichaam van de Heer Jezus zocht. De discipelen die waren lang weer naar huis gegaan. En Maria ze bleef zoeken. En moest je opletten. Hoe lang zocht nou Maria? Hoe lang heeft ze gezocht? Ze zocht net zo lang tot Jezus haar vond. De Heer doet wat hij belooft. Zo wonderbaar, dat is zijn getuigenis. Hij richt zich tot je hart. Hij spreekt door dat woord. Ik ben de Heere uw God. Wat is dat een zegen. Dat ik met al mijn klachten tot hem mag gaan. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat is het vierde. Als wat je nodig hebt voor je behoud, dat ontleen je toch aan hem. Hij die de zaligmaker is. Hij zegt, ik ben een zon en een schild. Hij geeft warmte. Hij geeft vreugde. Hij geeft kracht. Om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat een zaligmaker. Wat een zaligmaker. Daarom in hem ligt al mijn heil, mijn eer. Hij is mijn sterke rots en mijn tegenweer. Daarom is hij mij zo dierbaar. Hij is mijn liefste. Door hem alleen heb ik vrede met God. In mijn aanvechting, in mijn strijd. Hij is die medelijdende hoge priester die met mij meeleidt. Ja, hij is gisteren en heden dezelfde. Tot in der eeuwigheid. En hij belooft, hij zal mij leiden door zijn raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Dat is het vijfde. Het verlangen naar hem. Liefde zoekt toch de ander. Die zoekt toch bij de ander te zijn, de ander te behagen. En wat ontdek je dan misschien wel een tegenstrijdigheden in je eigen hart en leven? Je zoekt voor hem te leven. En je komt er iedere keer weer achter dat je zoveel zelfbedoeling hebt. Niet één keer, niet twee keer, maar iedere keer opnieuw. Dan is het eigenlijk helemaal niet geloofwaardig dat je teruggaat naar de Heer en vraagt om vergeving. Maar hij doet boven bidden denken en verwachten. Hij antwoordt met barmhartigheid. Dat kun je toch niet bevatten. Als hij dan met zijn woord tot je komt. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren die zijn steeds voor mij. Dan mag je zien op hem. Wat is dat een zegen. Als hij het zegt, ik voor u. Dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat maakt hem nou zo dierbaar voor mijn hart. Naar hem strekt zich mijn lust en mijn liefde heen. Liefde zoekt toch omgang, gemeenschap, zoals de bruid uit het Hooglied, die uitzag naar een nieuwe ontmoeting met hem. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. O, trek mij, dan zal ik u nalopen. Gemeente, hoe meer je aan de persoon denkt waar je de liefde van je hart naar uitgaat, hoe sterker toch het verlangen groeit. Dat is toch ook zo met Christus. Hoe meer hij uw gedachten mag gaan vervullen. Hoe meer je bezig bent met en bij dat woord van hem. Je mediteert over zijn woord, hij je voor ogen geschilderd wordt. Groei toch dat verlangen. Dan wil je toch door dat woord je laten vullen. Omdat je leunend wil op het woord van je geliefde. Ja, zolang we onszelf en ons doen en laten stellen boven Christus, nee, dan is die je niet dierbaar. Als het er zo voor staat, dan ontbreekt geloof. Dan ben je blind voor Christus. Dan zie je ook geen heerlijkheid in hem, omdat je dan ook geen redder denkt nodig te hebben. U behoort, zo schrijft apostel Petrus in dit gedeelte ook, tot hen die het evangelie dan ongehoorzaam zijn. Hij zegt, kom tot inkeer. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je dan niet, maar laat je lijden. Maar waar deze zaligmaker levend is geworden in je hart. Gevoed door de omgang met het woord. En het gebed kan het niet anders. Dat je uit gaat kijken. Uit gaat zien naar die dag. Heren, wanneer mag ik nou bij u wezen? En zien uw aanschijn geprezen. Spreek je toch goed van de koning? Dan kijk je toch ook uit naar de ontmoeting met hem. Waar geen onderbreking meer zal zijn. Daar zal alles van mij achterblijven. Voor die hemelpoort. Dan zal ik ingaan in de vreugde van mijn koning. Dan zal daar geen verberging van zijn aangezicht meer zijn. Dan zal hij die mijn ziel lief heeft. Alles zijn en in allen. Maak dat je hart dan niet gaande. Ja, voor als hij je dierbaar is, dan zijn daar echt die momenten dat je uitziet bij u, mijn koning en mijn God. Daar verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Dan zal ik juichend stem en snaren tot roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugd. Zult u erbij zijn. Want u dan die gelooft. Is hij dierbaar. Amen.
We gaan samen zingen. Psalm 68, de versen 2 en 17. Psalm 68, vers 2 en 17. Laten we samen danken en bidden. Heer, met wat een rijk woord komt u ook vanmorgen weer tot ons. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat we tot u mogen komen met onze zonden en met onze schuld. Om ons te laten reinigen, te laten zuiveren, te laten heiligen bij die bron, die fontein van alle genade, Jezus Christus. Heer, dan hebt u ons gezien ook deze morgen toen dat woord tot ons kwam. Of dat ons hart was, u dan die gelooft, of dat het woord langs ons heen ging, omdat we die liefde missen. Heren, wij smeken om uw genade, kracht. Laat het woord zijn ingang toch vinden mogen, omdat we het ontdekken zullen, dat we buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. We hebben allemaal dat wonder nodig van wedergeboorte. O, werk het, Heere, waar we u niet kennen. En laat zo die opstandingskracht van Christus ons aller leven doortrekken. Omdat het woord van deze morgen ook tot bemoediging mag zijn geweest. Voor allen die u zoeken, die zo worstelen kunnen met de vragen van het hart, is het wel voor mij? Kwam hij wel voor mij? Gaf hij zijn leven, opdat we het zien mogen. Jezus Christus, en hij is een verzoening voor al onze zonden. Omdat die vraag, die ook aan het hart is gelegd, hebt gij mij lief. Dat toch op de bodem van het hart mag liggen, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Maar dat gevecht met mezelf, die strijd in mijn denken. Heren, zou u dan met uw genade kracht het alles willen overwinnen. Dat we zien zullen op u. Alles van u verwachten en buigen zullen. Iedere dag opnieuw aan de voeten van dat kruis. Opziende tot u. O, dat het woord zo bemoedigend met ons mee mag gaan. Het is toch tot troost van uw kerk. U al mijn liefde waardig schatten omdat u mijn rechterhand wilde vatten. O, laat zo, heren, uw woord zijn kracht doen. De blik mag gaan voortdurend naar omhoog. En wij meegenomen door dat woord. Al wandelen we op deze aarde, burgers mogen zijn van dat hemelrijk. Waar Christus alles is en in allen. We bidden voor de dienaar die u aan deze gemeente hebt verbonden. Onze broeder, Heer, zegent u hem. Mag zijn bediening tot rijke zegen zijn in de gemeente. Vult u hem met uw liefde en genade. En schenk ook hem samen met zijn vrouw en kinderen dienstbaar te mogen zijn tot eer van uw naam. Samen met de broeders van de kerkraad. Dat hun werk tot zegen zal zijn onder jong en oud. Waar het woord deze dag dan ook klinkt en uitgaat, Heren, zegen het. En mag de gemeente zijn als een licht in de wereld. Als ook velen van ons volk zich opmaken om bij sport en spelen op uw dag zich te vermaken. Terwijl ze u daarmee grieven. O God, laat het onze schuld toch er zijn en zien. Dat wij niet zijn die we behoren te zijn voor u. Dat we lichtdrager dienen te zijn in alle opzichten, Heren. Laat u door uw Heilige Geest dat licht toch ontbranden en ontvlammen. Opdat het licht gezien mag worden. We getuigen mogen zijn. Hij trok mij. O, hij is al mijn liefde waardig. En we zo dienstbaar mogen zijn, ieder op zijn eigen plaats. Om iets van dat beeld van Christus te vertonen. Heere, verzoen dan de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons, ons volk, toch eens genade. Verzoent u het zondig in spreken en luisteren. Vervul alle tekort, zegen al het uwe tot eer van uw naam. En laat het woord ook vanmiddag zijn kracht doen. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 118. Het eerste en het elfde vers. Laat ieder zeren goedheid loven. En het 11e vers, de steen die door de tempel bouwers. De versen 1 en 11 van Psalm 118. Ga je in vrede, verheft uw harten tot God, ga je en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.